2012. We schrijven ineens iets anders. Ik wil graag beginnen vanavond met een paar teksten uit de brief aan de Efeziërs. Dat is niet de toespraak, maar als opening. Waar Paulus aan de gemeente van Efeze schrijft dat hij een apostel is van Jezus Christus, vers 1. En dan zegt hij in vers 2, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem, dat is dus in Christus, uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Een oude term in Groningen is veel heil en zegen, en datzelfde kom je in andere oorden van ons land tegen, als een groet op Nieuwjaarsdag en een aantal dagen daarna. En je kunt het niet beter verwoorden dan de zegen van de Heere toewensen. En wat is dan de zegen van de Heere? Nu, je kunt zeggen, nou, dat is genade en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Dat hoort u misschien altijd en terecht, want het is een tekst uit de Bijbel. Maar je zou ook nog kunnen zeggen, de zegen van de Heer Jezus en de zegen van onze God, dat is dat jij en ik, als we geloven in hem, rondom de Heer Jezus zullen zijn in het huis van de Vader. Want daarover gaat het in Efeze 1. Ik ga straks iets zeggen over Openbaring 13. Dat is aan de beurt. In het begin van 14. Het klinkt een beetje paradoxaal. Een beetje tegenstrijdig als je denkt aan Nieuwjaarsdag. Aan een bemoedigende toespraak. Nou, dat is een bemoedigende toespraak. Maar elkaar de zegen wensen, zoals dat verwoord is door Paulus in Efeze 1, is heel uniek. En eigenlijk zouden we elkaar moeten toeroepen, moest luisteren, het is niks hier op aarde en het wordt ook niks. Sorry hoor, met alle respect voor alle vrome, mooie uitingen en van alle mooie wensen die naar buiten stromen. Nou, ze zijn een beetje getemperd de laatste 2 maanden van, ja, misschien wordt het wel moeilijk, misschien. Maar het wordt weer beter, zei laatst, en dat is het laatste wat ik vanmiddag hoorde, het wordt weer beter. Nou, het wordt niet beter. De enige bron van zegen is de Heer Jezus zelf. En dat wensen we elkaar toe, die zegen. Ik wil graag bidden om die zegen. Onze God, onze Vader, zo willen we hier staan en zo willen we hier zitten, zo willen we hier aanwezig zijn. En we willen elkaar het beste toewensen, de zegen van u toewensen. Maar uw zegen is in de Heer Jezus. En gelovigen die hier zijn, die hebben dat schitterende vooruitzicht om eens bij uzelf en bij de Heer Jezus te zijn, door de Heilige Geest. En daar in het huis van de Vader die geweldige rijkdom te ervaren. Bij hem te zijn, met hem te zijn, om hem eer en hem glorie te brengen. Vader, dank u wel dat u ook weet hoe het hier op aarde gaat. En we kunnen voor elkaar bidden, en dat willen we ook doen aan het begin van een nieuw jaar. Elkaar uw zegen toewensen. Maar die zegen is vast en zeker in de Heer Jezus. Alles op aarde stelt teleur. Is onderhevig aan ontwrichting, aan mot en aan roest en aan verderf en aan zonde. Maar die zegen van u, onze God Vader, is eeuwig en vast en is absoluut, daar gaat nooit iets van verloren. Dank u wel voor al die geweldige rijkdommen. En zo willen we voor elkaar bidden. Uw zegen vragen we voor deze dienst. Misschien mag ons hart helemaal open zijn, en dat wilt u ook graag door uw Heilige Geest doen. Misschien wilt u onze lofliederen zien als een lofoffer, als een dankoffer aan u. En zo willen we ook vragen of uw woord tot rijke zegen mag zijn voor iedereen hier. In de naam van de Heer Jezus mag ik dat bidden. Amen. We gaan nog een lied zingen. En dat is Johannes de Heer 80. Johannes de Heer 80. Dat is elk uur, elk ogenblik in onderwijl gaat dan ook de collecte rond. Dat wil zeggen, u mag er wat in doen. Meedoen in de bestrijding van de kosten, meedoen in het werk van de Heere. U bent uitgenodigd. Johannes de Heer, nummertje 80, elk uur, elk ogenblik van het jaar 2012, steun ik op u. Vanavond wat uit de Telegraaf voorlezen. Je gelooft het niet, maar ik doe het toch. Gisteren stond een pagina groot artikel in dat verfoeide blad misschien. Angst voor het Maya-visioen. U kunt het allemaal lezen. U hebt vast een keer gehoord van een Maya-kalender. U hebt vast gehoord dat de Maya's ooit een datum hebben geprikt. En dat blijkt dan 2012 te zijn. En dat aan het eind van dat jaar, dat moet dus ongeveer 31 december zijn, er een catastrofe plaatsvindt. En de hele wereld van media valt hierover en gaat hiermee aan de haal. De angst wordt groter, want er komen catastrofes, het gaat niet goed. En de oude Maya's, die oude Indianen, hadden een vorm van wijsheid die wij niet kennen. Die hadden kennelijk inzicht in getallen en in jaartallen en in ontwikkelingen. En wij worden allemaal meegesleept. De mensen hebben nu een beetje verstand van de Maya-kalender. Maar van de kalender van Yahweh hebben ze waarschijnlijk niet zoveel gezien. Of niet zoveel verstand van dat bijzondere van het woord van de Heere. Ik schrok ervan dat er de laatste tijd zoveel aandacht is voor die Maya-kalender. Ik kreeg zelfs een verzoek om daar een hele avond over te spreken. En toen heb ik gezegd, dat kan ik niet, want ik weet er helemaal niks van. Dat vinden ze dan vreemd voor iemand die de Maranatha-gedachte uitdraagt, dat je geen verstand hebt van dit soort dingen. En ik heb ze weer het verhaal verteld van die meneer die expert was in het ontdekken van valse bankbiljetten, die ook een vraag kreeg van, weet u nu alles van die valse bankbiljetten? En hij zei, helemaal niks. Zeg maar u bent expert op dat gebied. Ja, zeg maar, ik weet alles van de goede. Een hele bekende. Of die kapitein die in de Noorse fjorden voer met een enorm schip en de vraag kreeg, kent u nu al die zandbanken precies? Hij zei, nee, ik ken de vaarroute. Je hoeft namelijk het verkeerde niet te weten als je maar weet wat het goede is. En daarom, je kunt je laten inpakken door de geest van deze tijd, door de geest van die Maya-cultuur of die Maya-kalender. En je kunt ook misschien angst krijgen, zoals mensen dit allemaal bij zichzelf en bij anderen oproepen. Maar je zou ook kunnen zeggen, heren, het wordt tijd dat ik uw woord bestudeer en dat ik ga kijken wat u dan daarvan zegt. En dat wil ik dan maar met u gaan doen. Openbaring 13. En voor het verband even naar hoofdstuk 12. Ik lees nu voor uit de herziene Statenvertaling. Openbaring 12, vers 9, even voor het verband ook, om de rest te begrijpen. En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en Satan genoemd wordt. Die de hele wereld misleidt en hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. De Satan, de draak, de slang uit de hemel neergeworpen. Dan hoofdstuk 13. En ik zag uit de zee een beest opkomen dat 7 koppen en 10 horens had. En op zijn horens waren 10 diademen en op zijn koppen een godslasterlijke naam. En het beest dat ik zag leek op een panter en zijn poten waren als die van een beer en zijn muil was als de muil van een leeuw en de draak uit de hemel geworpen gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht. En ik zag een van zijn koppen als dodelijk gewond. Maar zijn dodelijke wond werd genezen. En de hele aarde ging het beest, uit de zee dus, met verwondering achterna. En ze aanbaden de draak, omdat hij aan het beest macht gegeven had. En ze aanbaden het beest en zeiden, wie is aan dit beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren? En het werd een mond gegeven, dus dat beest uit de zee krijgt een mond, om grote woorden en godslasteringen te spreken. En het werd macht gegeven om dit 42 maanden lang te doen. Even rekenen, dat is hetzelfde als 3,5 jaar of 1260 dagen. 42 maanden lang. En dat beest opende zijn mond om God te lasteren, om zijn naam te lasteren, om zijn tent te lasteren en hen die in de hemel wonen te lasteren. En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen. En hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk. En allen die op de aarde wonen, zullen dat beest aanbidden. Althans, van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het lam dat geslacht is. van de grondlegging van de wereld af. Indien iemand oren heeft, laat hij horen. Als iemand in gevangenschap voert, die gaat zelf in gevangenschap. Als iemand met het zwaard doodt, die moet zelf met het zwaard gedood worden. Hier is de volharding en het geloof van de heiligen. En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde. En het had twee horens, als die van het lam, maar het sprak als de draak. En dat beest uit de aarde, dat oefent al de macht van het eerste beest voor zijn ogen uit en maakt dat de aarde en zij die er wonen het eerste beest aanbidden, waarvan de dodelijke wond genezen was, het beest uit de zee dus. En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde voor de ogen van de mensen. En het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tegen hen die op de aarde wonen dat ze een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd. En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven, een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd. En het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die het merkteken heeft, of de naam van het beest, of het getal van zijn naam. Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens en zijn getal is 666. En ik zag, ik wil nog een paar teksten van 14 erbij lezen, ook weer voor het verband. En ik zag en zie, het lam stond op de berg Sion en bij hem 144.000 mensen met op hun voorhoofd de naam van zijn vader geschreven. En ik hoorde een geluid uit de hemel, als het geluid van vele wateren, en als het geluid van een zware donderslag. En ik hoorde het geluid van citerspelers, die op hun citer speelden. En ze zongen als een nieuw lied voor de troon, voor de vier dieren en de ouderlingen of oudsten. En niemand kon dat lied leren, behalve de 144.000 die van de aarde gekocht waren. Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want ze zijn maagden. Deze zijn het die het lam volgen waar het ook heen gaat of naartoe gaat. Deze zijn gekocht uit de mensen als eerstelingen voor God en het lam. En in hun mond is geen leugen gevonden, want ze zijn smetteloos voor de troon van God. Tot zover. Ik heb me echt goed en te degen afgevraagd of ik vanavond Openbaring 13 wel zou nemen. Dit is nieuwjaarsdag en we willen elkaar bemoedigen. We willen elkaar de zegen van de Here toewensen. En we willen elkaar eigenlijk ook een hart onder de riem steken, zodat we verder kunnen. En dan vraag je je af of dit wel het geschikte tekststuk is daarvoor, voor dat doel. En mijn antwoord is ja. Als je naar deze wereld kijkt, dat zei ik eigenlijk zo pas al in de inleiding, dan word je niet vrolijk. Er is een beweging gaande waarvan we geen idee hebben hoe het verder gaat. We hebben geen idee hoe dit allemaal afloopt. En ze hebben in Den Haag, sorry voor onze politieke mensen, geen idee hoe het moet. En ze hebben in Brussel geen idee hoe het moet. En ze hebben wereldwijd geen idee hoe het moet. Niemand weet het. Het is één grote vage toestand. Ze doen maar wat. En eigenlijk is wat ze doen een soort ad hoc handelen, zomaar iets spontaans. Nou, dat zal dat wel moeten, of dan zal het die kant wel op moeten. Maar ten diepste hebben ze geen visie. Wat ze wel weten is dat het zo niet kan en dat het zo ook niet moet en dat dat niet de welvaart brengt die iedereen zo graag zou willen. Dat is de tijd waarin wij nu leven. En nu kun je die tijd eigenlijk in twee mootjes knippen. Je kunt dus over de politiek en over het wereldgebeuren gaan praten. En je kunt ook over de godsdienstige ontwikkelingen en de ontsporingen gaan spreken. En beide dingen zullen aan de orde komen vanavond. Maar eerst iets over onszelf. Als je de Heer Jezus niet kent, als je heiligt, als je verlosser, dan ben je een geweldige, ik moet zeggen verliezer, maar dat klinkt zo stom, hè? Zo hard. Ik had bijna het woord loser gebruikt, maar misschien mag dat helemaal niet.
Doelmisser.
Ja, amen. Doelmisser. Maar ja, dan moet je ook weten wat het doel is. God wil dat je graag, dat je behouden wordt. Dat is echt het verlangen van onze God, die in de Bijbel zo nadrukkelijk zegt dat hij niet wil dat er één van ons verloren gaat. Ik weet niet waar je zit met je denken en in je hele bestaan. God wil zo graag dat je gered wordt, dat je behouden wordt. En God heeft in de Heer Jezus zijn hand uitgestoken om je voor altijd gelukkig te maken. De enige vraag is, geloof je dat? Heb je ooit gezegd, dank u, Heere God, voor dat bijzondere geschenk van uzelf, dat u in de Heer Jezus uw hand uitsteekt? Ja, maar dat probleem van mijn schuld en van mijn zonden, ja, maar dat is opgelost omdat de Heer Jezus juist voor die schuld van jou en van mij aan een kruis wilde sterven en zijn leven wilde geven om je voor altijd vrij te maken. De Heer Jezus heeft dat gedaan. Hij heeft dat werk volbracht. Hij heeft het opgepakt en is tot het einde toe doorgegaan en hij heeft zijn leven echt gegeven. Hij kon het echt zeggen, het is volbracht. Dat is gebeurd. En de enige vraag is, geloof je dat? Precies gezegd, heb je dit ooit naar je toe gehaald met de woorden, dank u wel, Heere God, of hoge God, of eeuwige God, welke term je ook zou gebruiken, dank u wel dat de Heer Jezus dat voor mij wilde doen. Het simpele gebed, o God, wees mij zondaar genadig, was voor een tollenaar genoeg. Hij ging gerechtvaardigd naar huis. Heb je dat ooit gezegd, o God, wees mij de zondaar genadig? Misschien heb je niet dezelfde termen gebruikt, dat hoeft ook niet. De Heer kent je hart. Maar je mag het wel aannemen. Je moet het naar je toe halen. Je moet er een keer dankjewel voor zeggen. En mensen die de Heer Jezus hebben leren kennen en dankjewel voor hebben gezegd, die zijn hoog gezegend. Buitengewoon gezegend. Met alle geestelijke zegening. Het is niet alleen dat de schuld dan weg is, dat dat probleem tussen God en jou opgelost is, maar je bent buitengewoon gezegend. Je bent bijzonder gezegend. Je bent op hetzelfde moment in een sfeer getild van eeuwige zegen, van met de Heer Jezus zijn, in het huis van de Vader zijn, om de Heer Jezus heen staan, smetteloos en rein, echt hem prijzen, een schitterende toekomst. Je bent erfgenaam van God, mede-erfgenaam van Jezus Christus. Je bent onberispelijk in de sfeer waar alles liefde is. En je bent echt een zoon en een dochter van de Vader. Je bent niet alleen een kind van God, je bent een zoon en een dochter van de Vader. Dat is allemaal gebeurd toen je geloofde in de Heer Jezus. Op hetzelfde moment, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, niet alleen 2011 is voorbij. Het oude, die hele prut van je, die misschien nu nog aanwezig is, die is voorbij gegaan. En je bent door het geloof in de Heer Jezus een nieuwe schepping. En je hebt eeuwig leven. En God bedoelt jou bij zichzelf. God bedoelt jou bij zichzelf. Hij wil dat je daar bent waar de Heer Jezus altijd was. En daarom zei de Heer Jezus, ik ga heen om uw plaats te bereiden. In het huis van mijn Vader zijn vele woningen en daar wil ik je hebben. En we kunnen nu vandaag praten over dat het een beetje beter zal gaan en dat de aandelen misschien wat gaan stijgen en dat het rendement op je spaarrekening wat hoger wordt en dat het pensioen misschien niet gekort gaat worden. Je kunt van alles bedenken over de prut van vandaag. Of dat er geen oorlog zal zijn in Nederland of in Europa. Dat is niet de zegen. De zegen is daar te zijn waar de Heer Jezus is. Gelovigen die dit hebben, horen bij de gemeente. Ik heb het niet over onze club. Ik heb het over de gemeente. De gemeente is de gemeente van God. Het lichaam van onze Heer Jezus Christus. Daar hoort u dan bij. Die boekhouding wordt ook niet op aarde bijgehouden. Dat zouden we wel graag willen. En ik ken ook wel gemeenten die dat doen. En die zeggen, als je bij onze club weggaat, dan ben je voor altijd verloren. Ja, die kennen ze hoor. Die hebben ze vroeger ook al geroepen. En dat roepen ze nog steeds. De alleenzalen maken de kerk. En die trein die dendert door. En je moet, en je moet, en je moet. En als je bij ons, daar zit je goed. Maar als je bij ons vandaan gaat, dan ben je weer reddeloos verloren. Nee, de boekhouding van het lichaam van Christus wordt in de hemel bijgehouden. In het boek des levens van het lam. Het is een boek, des levens van het lam, waar mensen in staan vanaf de grondlegging van de wereld. We lazen net. En er is ook een boek des levens waar de mensen in staan van voor de grondlegging van de wereld. Dus toch twee boeken? Ja, twee boeken. Het is dubbel boekhouden. Sorry hoor, voor de mensen die misschien dat idee hebben, maar dat is het wel. Er zijn wel twee boeken. En er zijn ook nog boeken waar alle verkeerde daden in staan van mensen die niet geloven. Die worden een keer geopend. Voor de grote witte troon worden die boeken geopend. En ze worden geoordeeld op grond van wat in de boeken geschreven is. Nou, je houdt je hart vast als je niet door het werk van de Heer Jezus gered bent. Nu, dat wil ik alleen maar als een inleiding zeggen. Want die tot de gemeente behoren, die tot het lichaam van onze Heer Jezus behoren, gaan op een bepaald moment van hier. Wanneer? Nou, je hoopt natuurlijk voor 31 december 2012. Nou, je kunt ook zeggen, we hopen voor 31 januari. Je kunt ook nog zeggen voor 12 januari. Je zou ook nog kunnen zeggen voor 3 januari. Je zou zelfs kunnen zeggen nog voor 2 januari. Want de verwachting, de hoop voor 2012 is dat de Heer Jezus misschien vanavond zegt, komen jullie, alles is klaar. Dat is de verwachting. Dat is de hoop van de gemeente, dat ze bij hem zullen zijn. Hij komt ons hier vandaan halen. Hij gaat ons opnemen. Hij gaat ons brengen daar waar hij plaats bereidde en waar hij alles is. En waar het echt alleen maar om hem gaat. Waar alles over hem gaat en alles van hem trilt en alles van hem ruist. Daar. Daar, en daar zullen jij en ik zijn. Misschien vanavond. Ik heb het niet over dan nog sterven of een bom op dit gebouw. Zou ook nog kunnen. Maar daar heb ik het niet over. Ik heb het over dat de Heer Jezus ons in een ondeelbaar ogenblik, in de punt van een tijd, in de twinkling of een eye, zeggen de Engelsen, opneemt, weghaalt, opneemt, daar brengt waar hij zelf is. Dat is de hoop van de kerk. De hoop van de kerk is niet dat we grote groepen zullen krijgen of dat er een gigantische grote opwekking gaat komen. U mag het allemaal hebben, maar de grote hoop, sorry voor het woord, maar de hoop van de kerk is bij de Heer Jezus zijn. Door hem thuisgehaald worden. En dat zou vanavond kunnen gaan gebeuren. En waarom zeg ik dat zo nadrukkelijk? Omdat ik vanaf dat moment precies de data ken. En tot dat moment heb ik de data niet precies. Sorry voor de Maya-mensen en de Maya-kalender. Vanaf het moment dat de gemeente is opgenomen, weet ik precies hoe het gaat. Heel precies wordt dit voorgesteld in de Bijbel. Aha, dus u kunt iets zeggen van, ja, ik kan iets zeggen van de toekomst, maar ik weet niet wanneer die toekomst exact begint. Ik weet niet wanneer Openbaring 13 in werking treedt. Dat weet ik niet. Ik weet wel dat dat gebeurt direct nadat de gemeente is opgenomen. Dat weet ik wel. Wat is nu de verwachting van de kerk? Ja, dat is ons, laat ik maar zeggen, langzaam maar zeker ontfutseld. En we hebben gezegd, ja, maar ook hier en nu. En we moeten sociaal bewogen zijn en we moeten dit. En dat kan nooit gebeuren voordat op alle plekjes ooit op aarde het evangelie gebracht is. Dat was het grootste argument, vond men. Want dat stond in de Bijbel. Nou, dat klopt. Maar als u dan leest het verband waarin dit staat, dan gaat het helemaal niet om de opname van de gemeente. Het gaat erom dat voordat dat rijk van de Heer Jezus er zal zijn, en dat is wel een datum, dat voor die tijd dat echt gaat gebeuren. En daarom mag u echt van mij geloven dat niets, maar dan ook niets, het weggaan van de gelovigen in de weg staat. U hoort hier ook al niet meer. U bent al gestorven. U staat bij wijze van nog boven de, sorry dat ik het heel raar zeg, boven de grond. Maar u hoort, u bent met Christus gekruisigd, u bent met Christus gestorven en met Christus begraven door de doop tot de dood. U bent op de plek van de dood. U bent met Christus opgestaan. Ja, en nu dan? Uit de dood herrezen? Ja, als de pers dit zou weten, dan zouden ze misschien morgen massaal op u storten en zeggen, wij moeten dit verhaal. Komt u ook in de Telegraaf. Naast het Maya-verhaal komt jouw verhaal. U hoort hier niet. U bent hier een vreemdeling en een bijwoner. En u kunt u wat ploeteren voor het welzijn van Nederland. U kunt aan de politiek van alles doen. Maar u hoort hier niet. U hoort daar waar de Heer Jezus is. Dat is de Maranatha-boodschap. Dat is een boodschap die we moeten uitdragen. Als we het een beetje gaan fatsoeneren, dan worden we net als alle anderen. Zou je eigenlijk wel willen? Nou, eigenlijk zou je dan mee moeten gaan naar Zwolle. Morgenavond heb ik een inleiding over Hebreeën 10. Over onze onderlinge bijeenkomst. Daar gaat het over, Hebreeën 10. De onderlinge bijeenkomst niet verzuimen. En we denken dan, oh, dat is de samenkomst van de kerk. Het begint om 10 uur, wagen niet om daar niet te zijn. Weet je wel, zo ongeveer gaat het dan. Nou, dit is niet zo. Want datzelfde woord komt nog een keer voor in 2 Thessalonicenzen 2. Onze bijeenvergadering tot hem. Ons gaan naar de Heer Jezus. Nou, niemand wil gemist worden dan. Niemand. Iedereen wil daarbij zijn. Oh, we gaan naar de Heer Jezus. Ja, ja. Vertroost elkaar met deze woorden. Bemoedig elkaar. Vermaand elkaar. Zeg het tegen elkaar. Als je nou iets wilt zeggen in 2012. De Heer Jezus komt. Maranatha. Hij komt. En jij en ik, we gaan naar hem. Ik weet niet hoe het gaat met de autosleutels. Als het nu gaat gebeuren tijdens onze dienst, dan heb ik hier een auto. Ik kan hem ook wel hier losleggen. Maar ja, misschien vallen mijn kleren ook wel hier, denk ik. Die blijven ook hier achter. En ze vinden al die sleutels, de buren, en ze gaan gelijk knippen, want dat kan tegenwoordig. Hè. Dan weten ze ook welke auto ze moet pakken. Vroeger was dat wat moeilijker, moest je ze allemaal proberen, maar dat hoeft niet meer. Beetje stom, maar ik wil het gewoon even kwijt. Bankpasje blijven ook achter. En pincode, die heb u er toch lekker achter gestopt, want u vergaat het toch. Laat maar. Alles blijft hier achter. Maar wij gaan naar de Heer Jezus. En hier op aarde gaat het leven door. Welke smoes ze bedenken, weet ik niet. Dezelfde gedachte misschien die ze nu hebben over een meneer, een soort profeet daar, vangene die nu met de hele club naar Israël is gegaan onlangs. Weet je wel, die dankt, we willen daar de komst van de Heer afwachten. Misschien hebben u het gelezen. Veel gepraat over de Israël en over de komst van de Heer Jezus. En nu, zoals velen voor hem gedaan hebben, de ene groep is daarheen getrokken, een andere groep is ergens op een berg gaan zitten. Maar ze zijn er ook weer afgekomen, want dat werkte toch niet. Maar jij en ik mogen belijden, Heer Jezus, wij gaan naar u. En vanaf dat moment gaat het leven hier op aarde verder. Echt. Veen en al bestaat dat nog. De provincie Utrecht leeft nog. En misschien is meneer Wolfsen nog steeds burgemeester. Tenzij hij een gelovige is. Ik weet niet hoe die er in elkaar zit, maar bij wijze van. Als dat geen gelovige is, dan, ja, dan zit hij er nog steeds. En dan houden ze zich nog bezig met de prut van Oudejaarsavond. Met alles wat nog berecht moet worden. Wat nog glad. Die troep moet nog opgeruimd. Nou, alsjeblieft. Het leven gaat verder. In die tijd valt een bijzondere periode. Dat begint gelijk na de opname van de gemeente. Dan kan ik u zeggen dat het 7 jaren. Dan gaat de kalender van de Heer weer verder. Want die kalender van de Heer is even stopgezet. Dit zeg ik met alle ernst en niet om rare dingen te zeggen. Er is een moment geweest dat het begon te tellen, 445 voor Christus, als u wilt. En dan zijn er 490 jaren besloten door de Heer, precies. En die zijn allemaal echt ingevuld. En die laatste periode van die 490 jaar, die is nog nooit begonnen. Die begint op het moment dat wat er toen tussen kwam, wat er toen tussen geschoven is, wat een soort gapvulling is geweest, een soort... Zou maar zeggen, ravijnvulling is geweest, dat die gapvulling gaat verdwijnen en dan gaat de telling gewoon door. Die 7 jaar die nog moet komen, begint bij de opname, bij het weggaan van de gemeente. En over die 7 jaar weten we heel veel. Ja, dan moet je wel eventjes je Bijbeltje lezen. Nou, ik zal het toch maar een keer doen. En misschien moet je het boek Daniël dan toch nog een keer gaan lezen. We hebben hem wel eens behandeld, misschien wel 2 keer. Maar ondertussen zijn we het weer kwijt. Want ja, we worden zo in beslag genomen door oliebollen en door de frustraties over wat er nog gaat komen. Dat we geen idee hebben wat Daniël ooit gezegd heeft. Dan kom je die man Daniël later tegen en die zegt: heb je mijn boekje gelezen? Nou nee, het was zo druk en ja, we hadden zoveel stress en we zaten zo... Jammer. Maar als je hem wel leest, dat boekje van Daniël, dan weet je wat er gaat gebeuren. Echt waar. En daarover gaat hoofdstuk 13 in het boek Openbaring. Aanvankelijk denken ze, nou, die zijn we kwijt. En zoals ik zei, ze gaan goede sier maken met jouw huisje en met je autootje en met weet ik veel allemaal. En ze denken ineens dat de economische problemen gelijk zijn opgelost met zoveel goederen en één keer erbij. Dat moet dus een zegen zijn. Maar dat verandert. Want in die tijd gebeuren er hele rare dingen. In die tijd wordt de draak uit de hemel gegooid. Een beest uit de hemel zou je mogen zeggen. En in die tijd komt een beest uit de zee opzetten. En er komt een beest uit de aarde tevoorschijn. Een beest uit de hemel, een beest uit de zee en een beest uit de aarde. Een soort driemanschap. Dat is niet zo vreemd hoor. Want de duivel is de grote naaper van God. En als we het hebben over de drie enige God, nou daar heb je 3 die allemaal samenspannen om dat ene doel te bereiken. Namelijk om te voorkomen dat er iets van de Heer Jezus, iets van de glorie van God op aarde zichtbaar zal zijn. En dat lukt hem. In die tijd. Jij bent er niet meer. Anders had je natuurlijk geprotesteerd. Want je protesteert altijd als de Heer Jezus onderuit gesabeld wordt. Ik zeg het een beetje sarcastisch, omdat ik denk dat we onze monden veel te veel dicht houden en helemaal niks zeggen. Ik zat gisteravond een heel klein stukje van die conferences te zien, na de dienst die we hier hadden. Nou, ik schaamde me kapot. Wat ze eruit kramen is onvoorstelbaar. En die mensen kunnen alleen maar scoren met nare dingen, met halve dingen en met vloeken en verwilderde opvattingen, op alle mogelijke manieren, bijna dierlijke opvattingen. Het is onvoorstelbaar wat ze zeggen. Het is niet te geloven. En dan zeggen ze straks ook nog in het commentaar morgen, maar nou, wat, die Joep van Dijk, die was toch, sorry voor zijn naam, die was toch wel weer geweldig. Nou, vergeet het maar. Sorry, ik ben niet uw geweten en ik wil ook niet heersen en ik ga ook niet zeggen wat u wel en wat u niet moet zien. Maar ik ga alleen maar zeggen wat er gebeurt vandaag. Dit gebeurt vandaag. En je kunt van alles bedenken, maar het is veel en veel verder heen dan wij vermoeden. Als wij weg zijn, is de rem eraf. Dan is de weerhoudende factor, dan is dat wat nog een beetje tegenhield, wat nog een beetje het geweten was, dat is ook weg. En stel je voor dat al die mensen die nog voor de eer van God en voor Gods naam uit willen komen, dat die weg zijn. Nou, dan kunnen ze helemaal hun gang gaan. Nu houden ze zich nog een beetje in. Maar je weet nooit hoe de achterban valt. Maar dan. Ongelooflijk. Ongelooflijk. In volle vaart gaat het de verkeerde kant op. Een beest uit de hemel. Een beest uit de zee. Die politieke macht krijgt. Die ooit geweest is, het beest. Dat beest is er geweest. Dat beest. En alsjeblieft. Daniël, Daniël 2, Daniël 7. Daniël, alsjeblieft, lezen, huiswerk. Hoeft niet van mij, maar geloof het dan. Dat beest uit de zee was er. Toen de Heer Jezus hier op aarde was, toen was het Romeinse Rijk er. Echt waar, ik kan het u bewijzen hoor. Is er een hele tijd niet, want het kreeg een dodelijke wond. Een wond van het zwaard, dat betekent dat ze door de oorlog overwonnen zijn. Dat klopt precies. Maar zal er weer zijn? Nou, niemand had ooit gedacht dat Europa weer een soort wereldrijk zou worden. Dat heeft Napoleon natuurlijk geprobeerd, maar dat is mislukt. Dat heeft ook een Oostenrijkse keizer geprobeerd, dat is ook mislukt. Dat heeft Hitler ook geprobeerd en hij was heel ver heen, dat is ook mislukt. Het is allemaal mislukt. En ze hebben het allemaal geprobeerd met wapens, met wapens, met wapens. Toen heeft die duivel bij zichzelf gedacht, weet je wat ik doe, ik moet het heel anders aanpakken. Sorry hoor, dat ik het zo zeg. En nu doet hij het op een hele lieflijke, leuke manier. En hij zegt zelf dat we er niet buiten kunnen, dat we niet meer van de euro afkomen en dat we nooit meer uit Europa loskomen. We zitten met handen en voeten helemaal vast. We kunnen er nooit meer onderuit. Zo heeft hij het voor elkaar gekregen. En wie heeft het nu voor het zeggen? Brussel. Brussel is de baas. Ook zo'n kop. Echt zo groot in de Telegraaf. 2 weken terug, 3 weken terug. En dat weet u. Ze kunnen wel wat besluiten in Den Haag. En ze kunnen wel zeggen van, moest luister, zo en zo gaan we doen. En Brussel zegt, nee, er komt niks van in. Afgeblazen. En maar praten. En overleg. Het is eindeloos. Ik wil zo graag duidelijk maken, lieve broeders en zusters, dat dit proces al lang begonnen is. Dat je het eigenlijk al ziet. Je ruikt het al. Het is één complete chaos om ons heen. En niemand weet nog wat er aan te doen is. En u kunt zeggen, ja, maar we hebben Wilders. Ja, ja, dat klopt. Die zegt rake dingen, hoor. Echt. De koningin was al lid geworden van GroenLinks, stond in de krant. Wie zei dat? Wilders. Maar ik heb die toespraak toevallig hoog gehoord. Ik heb precies hetzelfde gedacht. Ik denk, jongen. We moeten dus weer, nou ja. Ik begrijp het wel, want het milieu is ook aan aantasting onderworpen. Maar dat is de oplossing niet. Wij zullen eraan moeten dat hele politieke systeem van toen keizer Augustus gebood dat de hele wereld moest worden ingeschreven, toen keizer Augustus over de hele linie al 1 munt had, dat was de euro al toen. Echt, dat is niet nieuw hoor, die hadden ze toen ook. Toen in de dagen van de Heer Jezus, toen zei de Heer Jezus, moeten we de keizer, die vraaghemmers, moeten we de keizer belasting betalen of niet? Dus, toon mij een belastingmunt. Wiens beeldenis is dit? Ja, van de keizer, zie je wel. Toen stond de keizer daar ook al op. En de hele wereld moest toen worden ingeschreven. Dat was al de euro. En hij wilde ook nog tot 1 taal komen. Dat is niet gelukt. Maar dat wilde hij wel. Dat Romeinse Rijk is uiteindelijk verbrokkeld. Maar in die tijd hebben de Romeinen verschrikkelijke dingen gedaan. Anti-goddelijke dingen. Een beest uit de zee. Echt, Openbaring 17 maakt duidelijk dat beest uit de volkerenzee naar voren komt. Een tweede beest komt uit de aarde. En dat blijkt de antichrist te zijn. Ik zeg het maar even, een beetje ongenuanceerd, maar dat is het wel. En die alles op alles zet dat de hele hoegemeente, dat eerste beest uit de zee, alle eer gaat brengen. Dat er een soort godsdienstige stroming komt en dat er een beeld gemaakt wordt voor het beest. Want dat is toch wel zo'n geweldig iemand, dit is zo geweldig en die kan ons helpen. Er is niemand anders die ons kan helpen dan alleen dat beest. En onze kinderen worden al klaargemaakt voor dit systeem door middel van hun programma's. Vul maar eens wel in. Het is onvoorstelbaar wat er gebeurt voor onze kinderen. Je houdt je hart vast, maar die zijn al lang klaar. Die zijn ook niet meer bang voor een draak. Nee, daar spelen ze mee, ze zijn speeltjes geworden. Echt waar. Al die monsters die komen in al die kinderprogramma's, kinderfilmpjes, kindersessies voor. En langzaam maar zeker zijn ze eraan gewend. En ja, daar hoef je helemaal niet bang voor te zijn. Waren wij nog een beetje bang voor een krokodil? Dat is voorbij. Dat is over. Ik sla niet door, hoor. Ik wil je alleen duidelijk maken dat de tijd waarin we nu leven, dat is 2012, een tijd is waarin dit gebeurt. En waarin antichristelijke dingen, vreselijke dingen gaan gebeuren. En er strijd is tegen hem die in de hemel woont, tegen de engelen die daar zijn, tegen zijn huis, tegen zijn troon en tegen de geliefden die hier op aarde zijn. Maar ja, wij zijn toch al weg dan? Ja. Maar in diezelfde tijd komt er een schare die niemand tellen kan. En in diezelfde tijd zal er een overblijfsel zijn uit Israël. Dat is in diezelfde tijd. Dat hadden we al in hoofdstuk 7. Toen zag je die 144.000 uit de stammen van Israël. Toen zag je die grote schade die niemand tellen kan. Nu, de aanvallen van de tegenstander richten zich hierop. Openbaring 13 vertelt je dat er een beest uit de zee komt, politiek monster, die strijd voert, die oorlog voert, die alles in de handen zal krijgen. En dat er een beest uit de aarde komt. En aarde is altijd verbonden met Israël. Er komt dus iemand uit Israël, een antichrist uit Israël. En er komt uit Israël een soort monster, een sterke persoonlijkheid. En die gaan samenwerken, die twee. Een beest uit de zee en een beest uit de aarde. En die gaan samen een plannetje maken. En die antichrist zegt dat we een beeld moeten hebben van dat beest uit de zee. Nou, er komt een soort offercultus, een soort godsdienst. En er gaat van alles gebeuren. En je wordt gedwongen om mee te doen. Heb je ooit het boek Daniël gelezen? Dat is het tweede verzoek aan u. Heb je ooit gelezen dat die drie vrienden niet voor dat beeld wilden buigen? In hoofdstuk 3 van Daniël. Wat gebeurde er met die vrienden toen ze niet bogen? Gedood. In het vuur geworpen. Dat de Heer ze daar doorheen leidt is een heel ander verhaal. Dat doet hij. Maar het is precies hetzelfde. Heb je ooit gelezen in Daniël 6 dat Daniël niet meer mocht bidden? Alleen maar mocht bidden tot de koning? Dat wat daar als geschiedenis wordt geëtaleerd, zijn voorbeelden van vandaag. Ik weet niet hoe je somber bent of misschien optimistisch bent. Ik ben van mijn aard, van mijn natuur niet somber. En dat ben ik ook niet, want ik heb een geweldig verlangen om bij de Heer Jezus te zijn. Ik verlang ernaar om ontbonden en met Christus te zijn. Ontbonden. Van al die banden die we nog hebben. Ik bedoel niet dat je niet mag genieten van familiebanden. Ik bedoel niet dat je niet mag genieten van broeders en zusters. Van kinderen, kleinkinderen. Natuurlijk mag dat. Maar vrij en bij de Heer Jezus zijn is verreweg het beste. Ja, maar ja, dat klinkt zo luguber. Want dan ben je levensmoe. En dan ben je misschien wel in staat om zelfmoord te plegen of zo. Helemaal niet. Helemaal niet levensmoe. Want Paulus zegt erachteraan, als ik moet blijven voor u, dan is dat voor u misschien nuttig en dan is het ook goed. En toch, hij verlangde. Was hij nu zo bijzonder? Sommigen zeggen, ja, maar hij was niet getrouwd, hij had geen vrouw en nog geen kinderen. Dat weet je niet eens helemaal precies. Maar we vermoeden dat dat inderdaad zo is. Maar hoe dan ook. Het gelovige leven van vandaag is ingekapseld, langzaam maar zeker, in zekerheden, in, nou ja, het moet een beetje goed gaan. En daar hoor je dan ook, als u deze dag goed oplet, dat je maar gezond mag blijven, dat het je goed mag gaan. Nou, ik hoop ook dat het u gezond gaat en dat het u goed gaat. Ik hoop dat het uw ziel goed gaat. En ik hoop dat het u ook in alles wel gaat. Dat wens ik u toe, zolang we hier blijven. Maar het zou kunnen zijn dat we vanavond weggaan. En dan? Ja, dan ontstijgen we al deze dingen. Maar die dingen die we in Openbaring 13 lazen, die krijgen hun beslag na ons vertrek. Daarom zegt de Bijbel, ik zal u bewaren voor de uren der verzoeking die over het hele aardrijk komen zal. Daarom zegt de Bijbel, jullie zijn die weerhoudende factor, maar als die weerhoudende factor weg is, dan zal die mens der wetteloosheid zich openbaren. Weet u, en dat wil ik echt beklemtonen, tegenover die beestenbende, een beest uit de hemel, de draak, een beest uit de zee, een politiek monster, een beest uit de aarde, een godsdienstig monster, met bedrieglijke tekenen, met wonderen. Iedereen denkt, ja, maar dit is het, dit is van God zelf. Dit kan niet anders, dit moet van God zijn. Hij geeft zelfs adem aan een beeld. Hij gaat laat beeld spreken. Moet je nagaan, ze maken een beeld van klei of misschien van koper of van goud. Ik weet niet waarvan, maar dat beeld gaat spreken. Nou ja, als je dat niet gelooft, zo gaat het. Bedrieglijke wonderen. Iedereen trapt erin in die tijd. Alleen de gelovigen die in die tijd aanwezig zijn, niet. En die krijgen het moeilijk. Wie zijn dat nog een keer? Dat is Israël met name. En dat zijn de grote, dat is de grote schare die niemand tellen kan. Dus uit de volkeren. Uit elk geslacht en taal en volk en natie. Maar tegenover dat geweld van beesten, beesten, beesten. Met ontwrichtende kracht. Met vernietigende, vernielende initiatieven. Stelt God ook iemand. Dat was hoofdstuk 14 vers 1. Daarom heb ik 14 vers 1 erbij gelezen. Nog een keer. Als je al die beesten op een rij zet. Een beest uit de hemel. Een beest uit de zee. En een beest uit de aarde. Dan zegt God ook. Maar ik heb ook iemand. En ik zag 14 vers 1. En zie het lam. Stond op de berg Sion. In die tijd. Wat is het antwoord van de Heere op alle ontwrichting die ons overspoelt? Politieke, militaire ontwrichting, geestelijke ontwrichting, religieuze ontwrichting. Wat is het antwoord van de Heere? Het lam dat geslacht is. Gisteravond heb ik gelezen over 1 Samuel hier in deze ruimte. En als de aanvallen komen van de Filistijnen, dan heeft Samuel een melklammetje genomen, lammetje, en dat lammetje geslacht. En aan de Heere geofferd. Wat is het antwoord op alle rebellie? Het lam dat geslacht is. Kijk dan naar het lam. Zing het lied van het lam. Prijs het lam. Dank voor het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Prijs hem. Prijs onze God en onze Vader. Laat dat dan ons lied zijn voor 2012. Op het Godslam lust mijn zielen. Zongen we ook gisteravond. Vol bewondering bidt zij aan. Alle mijn zonden heeft zijn zoenbloed weggedaan. O heilig lam van God hebben we niet gezongen, maar hadden we ook kunnen zingen. Johannes de Heer 801. Gij hebt op Golgotha heerlijk getriomfeerd. Amen. Halleluja. Het lam Gods. Het antwoord van de Heere is het lam Gods. En daarom moet de gemeente vandaag het antwoord van de Heere heel helder in hun oren horen. En zeggen tegenover, ja, wij kunnen niks uitrichten tegen die dingen. En die beginfases, die zien we al. We zien het al, als het ware, ontvouwen. We zien het al gebeuren. We zullen niet de hevigste vorm daarvan meemaken. Dan zijn we weg. Maar we zien het wel. En we zouden vandaag nog duidelijker dan ooit eerder moeten zeggen. Maar wij zien het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Zo zag Johannes de Doper hem. En hij is een profeet. Jij en ik, wij mogen zeggen, ja, we zien het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. En we zien in Openbaring 14 vers 1, in het tumult van die tijd, de Heer Jezus met die 144.000 op de berg Sion. Dat is Israël. De berg Sion duidt altijd op dat koningschap van de Heer Jezus. De berg Moria duidt op het priesterschap. De berg Sion duidt op het koningschap. Het koningschap van hem die genoemd wordt het Sion van de heilige Israël. Dat is zo schitterend. Dat is de Heer Jezus in zijn koninklijke hoedanigheid. Ineens zie je hem. De geweldige overwinning die de Heer Jezus heeft behaald. Hoe heeft hij dat overwinnende gedaan? Nou, door zich te geven als het lam Gods. Door naar het kruis te gaan. Door te sterven. Je zou zeggen dat is het meest zwakke dat denkbaar is. Nou, zijn geboorte was ook het meest zwakke dat denkbaar is. Heel broos en breekbaar. We hebben dat gehad met kerst. Maar zijn kruisiging, dan zou je zeggen, dat staat wel het bordje, de koning der Joden. Maar je zou het niet zeggen. Nee, je zou het niet zeggen. Daar hangt iemand helemaal uitgemergeld. Echt, dat is onvoorstelbaar slecht en naar geweest. Maar toch, daar is de overwinning behaald. Daar heeft hij overwonnen. Daar heeft hij, de duivel, de kop vermorzeld. Het zaad van de vrouw, hoort u het goed? Niet het zaad van Jozef, het zaad van de vrouw. Nog een keer, het zaad van de vrouw zou de slang de kop vermorzelen. Dat is daar gebeurd. En u kunt 100 keer zeggen, ja, maar wat merken wij nu? Nee, nog niks. Maar wij geloven dat de Heer Jezus dat voor zijn God en Vader gedaan heeft, om jou en mij te redden gedaan heeft, en hij heeft dat voor Israël gedaan, en ze zullen uiteindelijk zien in Israël op hem die doorstoken werd. Waar gebeurde dat? Op het kruis, daar waar hij als het lam van God zijn leven gaf, daar is het gebeurd. En dat zullen ze zien. En dat is het begin van vrede. Dat is het begin van de overwinning. Maar nu zeggen de gelovigen, hoe moet ik daar nu tegen aankijken? Hoe moet ik tegen de eenwording van Europa aankijken? Hoe moet ik tegen de euro aankijken? Hoe moet ik tegen de militaire bondgenootschappen aankijken? Hoe moet ik tegen de aanvallen vanuit de duistere wereld van de Satan kijken? Het Lam Gods. Waarom bestudeert u niet het Lam Gods? Waarom kijkt u niet naar het Lam Gods? Waarom legt u uw hand niet op het Lam Gods? Waarom zijn we niet volop bezig met het Lam Gods? Ja, we zijn wel bezig met onszelf. We willen zelf uit de problemen. We willen zelf uit onze moeilijkheden. We willen zelf uit onze, laat me zeggen, onze kwalen. We willen, het is allemaal op onszelf gericht. Maar waarom bent u niet bezig met hem? Waarom gaat het in de gemeente niet over hem? Het is een beetje emotioneel, maar het is een heel essentieel punt. En als u iets van mij wilt voor 2012, dan is het dit. Kijk naar het Lam Gods. Zie het Lam Gods. Dat de zonde van de wereld wegneemt. Nou, als dat gebeurd is, dat lazen we samen, dan wordt er een nieuw gezang gezongen. Niemand kon dat gezang leren dan die 144.000. En ze worden dus daar bij God gezien. Daar ga ik de volgende keer wel meer over zeggen. Maar nu, alleen die link, die koppeling tussen hoofdstuk 13, begon in hoofdstuk 12 met het beest uit de hemel. De drie beesten zijn dan zichtbaar, uit de zee één en uit de aarde één. En dan komt het Lam Gods. Als Gods oplossing, de overwinning is van hem. En u en ik, die nu hier zitten en geloven in de Heer Jezus, we zeggen tegen elkaar, en wij hebben het Lam Gods. Zoals in Egypte vroeger een heel klein lammetje geslacht werd. Ze hebben het bekeken 3 dagen lang. En ze hebben geconstateerd dat er geen gebrek aan was. Ze hebben het lammetje geslacht. En ze zijn met hun kleren aan, hun lendenen omgord, hun stok in de hand, dat betekent op het punt om weg te gaan, hebben zij het Lam Gods gehad. Overal was het aarde donker op dat moment. Het was echt helemaal donker in Egypte. Dat was het meest erge wat kon overkomen. En zij als enigen hadden het licht. Waar het lam in huis is, daar is het licht. Echt waar. Dat komt nog een keer. Want het lam is hun lamp. En God is hun licht. En het lam is hun lamp. En zo was het toen in Egypte. En daar stonden ze dus met de staf in de hand. De lederen om God. Gereed om te vertrekken. En ze hebben zich gevoed met het Lam Gods. Het bloed aan de beide deurposten gestreken. En naar de bovendorp. Dat is toen gebeurd. Wat zou u vandaag moeten doen? In deze boze wereld. Om het Lam Gods heen staan. Dan heb je licht. Dan zie je iets. De hele wereld is echt in het donker gestoken. Duister. Want de vorst van de duisternis regeert. Maar jij en ik zien het Lam. Zien het licht van God. En we maken ons gereed om te vertrekken. We staan als het ware in de startblokken. Lendenen omgord. Staf in de hand. Eten van het Lam Gods. Je voeden met de Heer Jezus. Je voeden met de Heer Jezus. Je voeden met hem die aan het kruis zijn leven gaf. Dat is het geheim. Dat is niet zomaar een kreet van iemand. Dit is het geheim van 2012. Misschien wel de opdracht van 2012. Ik weet niet hoe lang we hier nog te eten hebben en nog te wachten hebben. Maar we staan klaar om te vertrekken. En dat Lam Gods is het onderwerp van eten, drinken van ons hele leven. En wat er dan gaat gebeuren, weet ik niet, maar ik kan u wel verzekeren dat de Vader zo bijzonder geëerd is door mensen die om het Lam van God heen staan. Ik heb vroeger een oude schoolplaats gevonden in Kampen, ergens op een school, op een zolder van de school, van dat paasgebeuren. Dat is ooit getekend of eerst ooit geschilderd door een kunstenaar. En dat is bedoeld geweest toen ze geen beamer hadden en geen computers hadden om de kinderen toch wat te vertellen. Je moet de plaatjes hebben. Nou, dat hangt nu bij ons in de kamer, in 2 lijstjes gegoten. En dan zie je dat ze daar om het lam heen staan. Ik was in Israël, dat is het tweede voorbeeld. En ik wilde zo graag, dat heb ik misschien een keer verteld, een beeldje vinden, een soort tafereeltje vinden van iemand die zijn hand legde op de kop van het offer. En dat was nergens te vinden. Ik had alle souvenirwinkels inmiddels gehad. Geen één overgeslagen. En toen kwam ik weer in een hotel en er waren weer souvenirshops. En ik kijk, weer niet erbij. Nooit een beeldje gevonden van iemand die zijn hand legt op het offer. Komt er een meneer naast me staan, die zegt, wat zoekt u? Kan ik u helpen misschien? Ik zeg, misschien wel. Ik wist nu niet wie dat was. Ik zeg, ik zoek eigenlijk het beeldje dat iemand zijn hand legt op het kop van zo'n offerdier. Daar zit het bestaan in. Ik zeg, zo, dat is aardig van u. Hij zei, maar ik ben toevallig die en die. Hij noemde zijn naam en ik ben kunstenaar en ik heb dit allemaal zelf ontworpen. Dat is voor het eerst dat ik die man ontmoette. Het bleek een groot kunstenaar te zijn die heel veel beelden in Jeruzalem heeft gemaakt, maar ook voor anderen. Voor de groten der aarde. Ik zei, maar waarom kun je dat niet, hij heet Samuel Filippo, waarom kun je dat niet zo'n beeldje maken? Hij zei, doe ik voor je. Wat wil je? Ik zeg, ik heb het uitgelegd. Ik heb hem een tekst gegeven, Leviticus 4, vers 4. Ik heb hem nog wat meer gezegd. Hij zei, morgenavond, als je hier weer bent, als je hier nog bent, zal ik je laten zien wat ik gemaakt heb. Nou, dat was niet een origineel, maar het was wel een origineel, maar niet een afgemaakt iets. Het was in was. Ik zeg, ik vind het prachtig. Ik stuur het je op. Staat bij ons in de kamer. Iemand die zijn hand legt op het offer. Dat is de definitie van geloven. Je één maken met het offer. Je hand leggen op het offer. Maar het is het enige wat voor vandaag, voor 2012 eigenlijk telt. Je hand leggen op het offer. Jezus, Lam van God, we prijzen u. Want u bent het Lam van God. En de enige oplossing en het enige antwoord van de Heer op al het geweld wat je zou kunnen overspoelen is het Lam van God. Zie je dan niets gebeuren? In het tumult van die tijd staat ineens de Heer Jezus daar, het Lam van God, op de berg Sion met die 144.000. Nou, dat er dan gezongen wordt, amen. Dat er dan geprezen wordt, ik kan me voorstellen, er gaat niets anders dan alle lof naar hem toe. Daar wou ik het maar bij laten. De Heere zegende ons daarin. Amen. Ik wil graag eerst danken. Onze God, onze Vader, dank u wel dat u ons leren wilt uit uw woord. Waar we naar mogen kijken of moeten kijken. En ook al maken we in de volle zin van het woord die enorme druktijd niet mee. We zien nu al wat er aan de gang is. We zien dat beest uit de zee al in een zetel zitten in Brussel en in Straatsburg. En we zien de antichristelijke stromingen. Je mag niet meer praten over de Zoon van God. Je mag niet meer over de Heer Jezus praten. Het is alsof die aan het oprukken is. En zegt ook nog dat er een soort verbroedering komt tussen religie en politiek. En ook dat gebeurt vandaag. Dit heeft verstrekkende consequenties. En mensen zien het niet. En we voelen ons eenlingen, we voelen ons al een beetje alleen. Maar wij die dit wel zien en weten mogen dat de Heer Jezus misschien vandaag komt. We willen nu belijden dat we alleen overeind kunnen blijven. Alleen maar overwinnaars kunnen zijn door het werk van het Lam Gods. En daarom zal de Heer Jezus, het Lam Gods, in de troon zijn. En dan zal in het midden van de troon en in het midden van de ouderlingen en in het midden van de engelen, in het midden van alles een lam gezien worden, staande als geslacht. Daar is het gebeurd. Dat is de overwinning. Dat is uw antwoord, onze God en Vader, op al het geweld van mensen en van demonen. Dank u wel dat het Lam Gods ons kostbaar is geworden. En we willen daarvoor prijzen, we willen u daarvoor aanbidden, we willen u groot maken, omdat de Heer Jezus dat Lam van God wilde zijn. We danken u, Vader, voor deze avond, voor Openbaring 13. Het is misschien een wat moeilijk hoofdstuk om het nieuwe jaar in te gaan, maar misschien wel de enige nodige oplossing. We willen u hartelijk danken dat u ons door uw Heilige Geest wilt focussen op de Heer Jezus, op het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Zegen al mijn broeders en zusters het nieuwe jaar, ook in hun situatie, als we nog wat langer hier moeten blijven, wees u ons nabij en geeft u ons uw vrede en uw genade. En ook uw hulp en uw kracht en uw wijsheid en de leiding van de Heilige Geest om ons te vertellen wat er gaat gebeuren. En ook de leiding, ook in de gemeente of in ons persoonlijk geloofsleven. We willen u danken dat de Heilige Geest gekomen is en dat de Heilige Geest gaat werken. wil ook bidden voor die vele mensen om ons heen. Die de Heer Jezus niet kennen. En die maar voorthollen. En die denken dat de oplossing misschien uit Den Haag of uit Brussel komt. Maar de oplossing is er al. Alleen ze zien het niet. Ze denken wel dat de Maya-kalender misschien een oplossing is. Voor het probleem van onduidelijkheid. Maar uw kalender, Vader, is anders. We willen u danken. We willen u prijzen. We willen zo samen bidden voor elkaar. Dat we dicht bij u en dicht bij elkaar zullen zijn. En zullen genieten van de Heer Jezus de komende tijd. Heel bijzondere vreugde zullen kennen in het ontdekken van de waarde en van het bloed van het Lam Gods. Dat de zonde van de wereld wegneemt. Dank u wel dat u dit hebt gezien. En dat u dat hebt gewaardeerd en dat u de Heer Jezus aan uw rechterhand hebt. En dat u daar nu eindeloos van geniet. We bidden u zicht op deze dingen. Zegen zo allen die hier zijn in de naam van de Heer Jezus. Amen.